Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 22, het 14e vers. Psalm 22, vers 14, zij komen aan door... Nee, herstel. Ja, ik had een foutje in de opgave, maar dat is hersteld, zie ik. En nu ben ik zelf even in de war. Het moet Psalm 22, vers 14 inderdaad zijn. Eerlang het gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt, het 14e van Psalm 22... Gemeente, ook deze middag doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen uit Psalm 77, het 7e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 7, na de belijdenis van het geloof, en een ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Ik zal gedenken. Heer, zo hebben we het zojuist met elkaar gezongen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vanmiddag horen we met elkaar de opdracht van uit uw woord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hoe lang is het geleden, Heere Jezus Christus, dat u opgestaan bent? Dat de steen van voor het graf is weggerold. Dat de vrouwen en de discipelen werden uitgenodigd door de engel om het lege graf te bezien. U bent opgestaan. De Heere Jezus Christus, halleluja. En daarom loven en prijzen wij op deze dag uw heerlijke naam. Voor dat grote wonder. En we kunnen er als kleine mensen niet bij. Wat u als de machtige God met uw onweerstaanbare kracht hebt gedaan. We kunnen er niet bij. Daarvoor is toch het verschil ook te groot tussen u, de grote en heerlijke God. En ons kleine zondige mensen. En daarom danken we u dubbel dat u het ons laat weten. Op zoveel momenten vanuit uw woord, vanuit zoveel evangeliën, vanuit de brieven van Paulus, dat het werkelijkheid is. Heere Jezus Christus, u bent opgestaan. En we mogen ons vandaag ook afvragen, wat betekent dat nou voor ons leven, nu, na zoveel jaren, dat u opgestaan bent. Heere, kent ons leven. En we zingen het vandaag met elkaar en op deze dagen meer dan anders. En het kan ons een opgewekt gevoel geven voor een moment. U zij de glorie, opgestane Heer. En we kunnen met blijdschap in ons hart zingen over de levensvorst die opstond uit de dood. Maar Heere, vaak heeft het ook in het leven van elke dag zo weinig te zeggen. Omdat we er zo vaak zo weinig aan denken. Omdat we er soms zo weinig uit leven. En we danken u, Heere Jezus Christus, dat u door middel van uw apostel deze opdracht vandaag aan ons geeft. Houd in gedachten. Als een levende werkelijkheid. De opstanding van u, die kracht heeft, die moed geeft, die uitzicht geeft, levensvreugde biedt, te midden van dit leven, waarin het zo vaak voor heel veel van ons ook niet vanzelf gaat. waarin soms ook van die donkere dagen zijn. Van die dagen dat we er niet doorheen kunnen zien. Dagen van donkerte, van twijfel misschien ook wel, van aanvechting, van ziekte, zorgen, rouw. En wat kan er niet allemaal zijn, heren, waardoor we ook zo gemakkelijk met ons hoofd naar beneden lopen en vergeten dat u opgestaan bent. En vergeten dat dat betekenis heeft voor dit leven hier en nu. Dat het betekenis heeft voor het leven dat komt. Heer, leer ons om het te zien. Om in verbondenheid aan u, de koning die opstond uit de dood, te mogen leven. Elke dag van ons leven. En daarom actief mogen zijn. Met het telkens weer in gedachten terugbrengen. En we danken u dat we daarom ook paasdagen mogen hebben. Waarbij we er in het bijzonder bij mogen stilstaan. Heer, het wonder is zo groot. U bent opgestaan. U heeft de macht van de zonde, van de hel, van de duisternis gebroken. En u bent als overwinnaar uit die strijd ook tevoorschijn gekomen en u leeft tot in eeuwigheid. Heer, wat een machtig woord is dat. En wat kunnen we ons daaraan optrekken? En wat wilt u ons daaraan omhoog trekken? Heer, geef dat we het horen vanmiddag. En dat we de moed uitputten. Dat we aan uw woorden ook geloof hechten. We bidden, Heere, dat ook voor de kinderen in het midden van de gemeente, ze mogen er ook weer veel zijn vanmiddag. We danken u ervoor. Geef dat ze de preek ook zullen begrijpen. En dat er genoeg in zit om straks thuis ook met papa en mama of een van de twee door te praten. Of misschien met opa en oma. Dat ze het verder kunnen doorspreken en uitleggen. We bidden het u, Heren, voor de jongeren die ook midden in deze wereld staan en die ook zoveel voor de kiezen krijgen. Zoveel keuzes moeten maken en vaak ook zoveel tegenwerpingen horen tegen de opstanding. Bij wie het leven ook soms zo nadrukkelijk niet vanzelf gaat. Heren, geef dat ook zij uit deze preek een boodschap ontvangen die hen goed doet. Die hem wat te zeggen heeft voor dit leven ook hier en nu. En dat bidden we dan tegelijk ook voor ons allemaal. Voor degene die ook met ons meeluisteren deze dienst. Of later wellicht nog een keer deze dienst terugluisteren. Heren, zegen uw woord zoals het vandaag ook tot ons komt. En laat het door uw Heilige Geest een woord met kracht zijn. Dat we in ons hart mee zullen dragen. En dat we zicht krijgen en meer zicht krijgen op u, Heer Jezus Christus, die overwon. En op dit moment ook gezeten bent als overwinnaar aan de rechterhand van God in hemelse heerlijkheid. Heere, wilt u uw kerk bewaren, ook in deze wereld? Wat heeft de kerk het op zoveel plaatsen ook bijzonder moeilijk? Als er verdrukking is en vervolging. Als er op zoveel momenten ook gevreesd wordt voor het leven. Of als het vanwege het geloof moeilijk is, extra moeilijk om rond te komen elke week opnieuw, elke dag. Om in het levensonderhoud te voorzien, omdat mensen worden buitengesloten en verstoten. Heer, dan bidden we dat de paasvreugde, waar we ook in deze dagen naar mogen horen, dat die ook door de kerk in de verdrukking wordt gekend en beleefd. Heere, wilt u de kracht van de volharding geven, terwijl ze zien op de overste leidsman, op de overwinnaar in het geloof, Jezus de Christus. Laat uw woord, die blijde boodschap van uw genade, ook doorgaan, deze hele wereld over, tot de einde van de aarde naar uw belofte bereikt zijn. Heere, werkt u, ook dichtbij, hier in Rotterdam. In de stad waar ook zoveel onkerkelijkheid is, maar waar toch zoveel mensen ook zoeken naar zin van het leven, wilt u al het werk dat ook vanuit de gemeente daarin wordt ingezet zegenen. We vragen uw zegen ook voor onze broeder dominee Van de Brink. Heer, wilt u ook hem in al het werk in het midden van de gemeente sterken? Wilt u hem wijsheid geven? Wilt u hem vervullen met uw liefde? Elke keer als hij ook de schrift opent om voor te gaan, om er zelf ook van te mogen genieten, dat het hem vreugde mag geven. Heere, maak hem vol van de grote werken van God. Omdat hij die ook met blijmoedigheid in het midden van de gemeente en ook voor de onkerkelijken in deze stad tot zegen mag zijn. Om uit te delen van het heil dat nooit vergaat. Heere, wees in deze dienst, in ons midden. Geef dat we een heerlijke dienst hebben en ervaren dat u nabij bent. En dat u de boodschap in onze harten legt tot meerdere glorie van u die verrees en die leeft in alle eeuwigheid. Amen. De schriftlezing, gemeente, voor deze middagdienst is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, 2 Timotheus, het tweede hoofdstuk, en we lezen daarvan de eerste 13 versen. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder veel getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mag behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet eerst de vrucht genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. We gaan met elkaar zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 111. Het eerste, tweede en ook het derde vers. Psalm 111, vers 1, loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer, ik zal zijn naam en goedheid prijzen. En wat daarna ook volgt, het eerste, tweede en derde vers van Psalm 111, u krijgt vooraf de gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heer te geven, en hij zegene u met uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, in het bijzonder vers 8 uit 2 Timotheüs 2, vers 8, die we met elkaar nogmaals ook zullen lezen. Daar spoort Paulus ons aan: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Gemeente, ik heb als thema boven de preek voor vanmiddag geschreven: houd Jezus Christus in gedachten. We letten dan op twee dingen. In de eerste plaats op de opdracht: houd in gedachten. En in de tweede plaats, wat is nou precies de inhoud? Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt, is uit het zaad van David naar Paulus' evangelie. Dus houd Jezus Christus in gedachten, de opdracht en de inhoud. Als eerste dus, gemeente, de opdracht. Gemeente, jongelui, jongens en meisjes, maakt het verschil in uw en jouw leven vandaag dat de Heer Jezus is opgewekt uit de dood? Heeft dat nou echt betekenis voor jou, voor u? Of zeg je: mijn leven zou er echt totaal anders uitzien als de Heer Jezus, zeg 2000 jaar geleden, niet was opgewekt? Maakt het verschil? Wie van u, van jullie, vindt het leven als christen een makkelijk leven? Dat je zegt: als je mijn christenleven, als je dat in een grafiek zou kunnen uittekenen, dan zou dat één horizontale, rechte, stabiele lijn zijn. Of zelfs heel stabiel stijgend. Altijd vooruitgang. Groei. Nou, ik denk dat ook hier niet. Heel veel mensen zullen zeggen: ja, dat is bij mij echt zo. Zo ziet mijn leven, mijn christen zijn eruit. De meeste kinderen van God die kennen naast die hoogtepunten en naast momenten van groei ook vaak wel perioden in het leven waarin het allemaal wat vlak is. Waarin het, ja, zeg maar, wat zo rustig voortkabbelt. Maar heel veel gelovigen kennen van tijd tot tijd ook van die dieptepunten. Van die momenten dat het allemaal zo goed niet gaat en dat het zo fijn niet is. En dat zijn van die momenten waarop je je ook af kunt vragen: ja, wat zegt het mij nou eigenlijk allemaal? Wat heb ik er eigenlijk aan in het leven van elke dag? Doet het wel wat met me? En zo zijn er van heel veel gelovige kinderen van God, zijn er van die momenten waarop ze het helemaal niet zien. Echt van die momenten met crisis, met diepe dalen, waarin je zomaar de ervaring kan hebben dat God heel ver weg lijkt te zijn. Heel ver weg. Misschien op zo'n moment dat je heel veel zorgen hebt om een van je kinderen. Of omdat je afgekeurd bent voor je werk en je weet eigenlijk niet meer hoe het nou verder moet. Je perspectief is ineens ingestort. Geld zorgen omdat er kort achter elkaar heel veel tegenvallers waren en je hebt geen reserve. Een langdurige ziekte die je geweldig ontmoedigen kan. Wie kent er niet van soortgelijke ervaringen, dat je zegt van: hoe moet het nou verder? Momenten waarop je je wat aftopt. En soms worden je zorgen alleen maar groter en wordt de dal ook alleen maar dieper. Nou, dat is iets, gemeente, waar Timotheus, die deze brief van Paulus krijgt, ook echt wat van af weet. Hij kent dat van binnenuit. Want Paulus die heeft deze brief niet voor niks aan hem geschreven. Juist omdat Timotheus bemoediging nodig heeft. Het gaat bij Timotheus niet van een leien dakje. Paulus is de leermeester van Timotheus geweest en Hij leert hem nog door middel van de brieven die hij aan hem schrijft, maar het is inmiddels wel een leermeester die in de gevangenis zit. Vanwege de boodschap van de Heere Jezus en ja, dat is ook wel een beetje wat Timotheus voor ogen heeft. Paulus, mijn leermeester in de gevangenis, hoe gaat het straks met mij? En er komt er ook nog eens bij dat Timotheus, dat niet zo'n hele sterke jonge man is. Hij heeft een zwakke gezondheid. En dat speelt hem van tijd tot tijd geducht parten. Daar heeft hij last van. Zo moeilijk soms als je dat om je heen ziet. Mensen die het goed aankunnen. En zelf loop je constant op je tenen en eigenlijk lukt het niet. En die andere mensen die lijken zoveel sterker dan dat je zelf bent. En dat is niet veel nodig of het tast je zelfbeeld aan. Als je sneller dan andere mensen om je heen, je leeftijdgenoten, ziet dat je je grens bereikt en zij kunnen nog wel door. En behalve dat is Timotheus ook nog eens ontzettend jong. En heeft hij een heel verlegen, wat terughoudend karakter. Is niet een hele zelfverzekerde dominee, een hele sterke persoonlijkheid. Het gaat Timotheus allemaal niet zo heel makkelijk. Maar dan kun je afvragen, kun je het daar op afschuiven? Wij ongetwijfeld doen zorgen ontzettend veel met ons en ook met ons zelfbeeld wie we zijn. Maar gemeente, misschien herkent u er iets van, dat mag in ons leven niet het laatste woord hebben. En dat hoeft ook niet, schrijft Paulus aan Timotheus. Al gebeurt dat juist wel zo snel op het moment dat wij gaan vergeten. Dat is iets om over na te denken. Vandaag Pasen, morgen tweede Paasdag. En daaromheen zingen we verheugende liederen. De Heer is waarlijk opgestaan. Geen graf viel Davids zoon omkneld. En soms neemt dat je hart mee omhoog. Maar daarna gaat het leven weer verder. Maakt de opstanding van de Heer Jezus Christus dan echt het verschil in ons leven? Of niet? Neem je dat mee naar dinsdag en woensdag en volgende week? Wat betekent het nou, gemeente, dat de Heer Jezus Christus is opgestaan? Wat betekent dat nou voor de wereld? Wat betekent dat voor de kerk? En wat betekent dat voor mij heel persoonlijk? Zit dat dan, die opstanding van de Heer Jezus Christus, als handbagage in je rugzak voor het alledaagse leven, dat je het zo voor het grijpen hebt en dat je er moed uit put? Of, en dat gevaar is niet denkbeeldig, of vergeet je het zo snel? Timotheus, die jonge voorganger, met zijn zwakke gezondheid, met zijn schuchtere voorkomen, in een wereld waarin tegenstand en lijden op hem wacht. Paulus heeft het al geschreven in hoofdstuk 1, zorg dat je daarvoor klaar bent, dat je bereid bent. In de kerk waar hij tegenstanders voor zich ziet, krijgt hij van Paulus dit bevel te lezen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het geslacht van David naar mijn evangelie. En Paulus schrijft dat op het moment dat de opstanding van de Heer Jezus al vele jaren achter de rug is. Dat is al een poos geleden. Maar de werkelijkheid daarvan en de kracht daarvan is beschikbaar, zegt hij, voor jou, Timotheus, in deze wereld, in jouw levensomstandigheden, met jouw levensopdracht. Houd in gedachten. Als een bron van kracht, als een bron van moed, van leven, om verder te kunnen gaan. Herinner je. En Paulus schrijft het echt als een bevel, als een opdracht voor Timotheus. Houd in gedachten. En als hij dat bevel opschrijft, dan gebruikt hij daar in het Grieks ook een tijdsvorm voor, die eigenlijk weergeeft, Timotheus, daar moet je nou mee bezig blijven. Dus voor ons, als straks deze kerkdiensten van eerste, tweede paasdag voorbij zijn, dan moeten wij in onze gedachten bezig blijven met de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En heel concreet, dan laat je de preken van deze dagen nog eens in je hart en in je gedachten terugkomen. Wat is er ook alweer gezegd door de dominee? Wat was de boodschap daarvan? En wat heeft dat mij te zeggen? En dan laat je de preken, de diensten nog eens door je hart heen gaan, om de les eruit te pikken die voor jou bestemd is. En die neem je dan mee als bagage voor je leven. Maar dan zeg je niet van nou, dat ben ik dan goed, dat bewaar ik dan voor dinsdag. Maar dat doe je dan woensdag weer. En donderdag weer. Houd in gedachten als een voortdurende bezigheid. Om de lessen daarvan elke dag opnieuw voor je eigen leven toe te passen. Jezus Christus is opgewekt. Gemeente, dat is toch een heerlijke boodschap. Dat is een heerlijke boodschap, die mag vandaag klinken, die mag morgen klinken. Maar dan wel als een hernieuwde aanzet voor ons allemaal om dat nou vast te houden, om dat mee te nemen ons leven lang. Een aanzet om ermee bezig te blijven. Om het mee te dragen, je leven in. Om het bij je te dragen. Juist voor die momenten dat je dat zo extra hard nodig hebt in je leven. Jezus Christus is opgewekt. Gemeente, dat is echt iets om in je gedachten te houden. Houd in gedachten. Gemeente, als Paulus dat zo schrijft, dan, ja, dan kun je eigenlijk wel merken, dat doet hij als een echte Jood. Dat doet hij als een echte Jood. Ik kan nog beter zeggen, Paulus die schrijft dat als een echte schriftgeleerde. Als een echte wetgeleerde die zijn Bijbel heel goed kent. We hebben net Psalm 77 al gezongen. Maar Psalm 77 is een voorbeeld zoals je er heel veel in het Oude Testament terug kunt vinden. Ik zal gedenken. Voorbeeld van hoe veel vromen in het Oude Testament zoiets hebben gezegd als een vast voornemen voor, ja, voor elke moment van de dag en van de week. Ik zal gedenken. Ik zal de daden van de Heere gedenken, zegt de een. Wij gedenken uw weldaden, zingt een ander. En een derde die heeft verheugd uitgeroepen, ik zal al uw wonderen gedenken. En als je dan die psalmen bekijkt en die woorden waarin je deze, die psalmen, die schriftgedeelte terugzoekt waar deze woorden in opgenomen zijn, dan, en je gaat kijken waarin ze staan, dan zie je dat de rest van zo'n psalm of een schriftgedeelte juist gebruikt is om heel veel over Gods grote daden te vertellen. Wat de Heere gedaan heeft. Hoe Hij verlossing heeft gegeven. Hoe Hij redding bracht in onmogelijke omstandigheden. Gedenken. Dat is niet wat vaag, een beetje, nou ja, wat wegzwiemelen. Maar dat is actief betrokken zijn op het woord van de levende God en dat voor je nemen, je Bijbel open doen, de schrift erbij pakken en opzoeken wie is God. En wat heeft hij gedaan voor zijn kerk in deze wereld? Paulus die schrijft deze woorden en dan sluit hij naadloos aan eigenlijk op een bevel van de Heere, ook in het Oude Testament. U zult gedenken aan de Heere, uw God. En Paulus die geeft dit heilzame gebod in het jasje van het Nieuwe Testament aan ons door. Houd in gedachten. En het mooie is, gemeente, als je dat nou eens op zou zoeken in het Oude Testament. En je zou heel diep in die opdracht duiken. Ik heb het van de week wat gedaan voor u. Maar dan ga je des te sterker iets heel moois ontdekken. Dat het gedenken van ons mensen rust vindt in het gedenken van de Heere zelf. Dat het gedenken van ons mensen rust vindt in het gedenken van de Heere zelf. Wat bedoel ik daarmee? Ja, de Heere gedenkt zelf ook. En God blijft zelf ook gedenken. Hij gedenkt in eeuwigheid aan zijn verbond. God gedenkt tot in eeuwigheid aan zijn belofte die hij gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Aan de eed die hij aan David heeft gezworen, zijn naam komt vanmiddag terug. God gedenkt zelf. En daar mag ons gedenken rust vinden. En wat is dan zo geweldig bemoedigend? God gedenkt zelf. Maar wij mogen God een handje helpen, als ik het heel plat mag zeggen. Wij mogen God een handje helpen om zich weer te herinneren wat hij zelf gesproken heeft. En dan hoor je de mensen bidden: O Heere, gedenk aan uw trouw. Dat is mooi, hè? En als we dat aan hem bidden, dan weten wij: God gedenkt tot in eeuwigheid. U bent toch die God, o Heere, die de zonde en de dood en de machten van de duisternis en van de hel hebt overwonnen. U bent toch die God in Jezus Christus, voor wie de poorten van het graf zijn opengegaan. U bent toch die Heer Jezus Christus, die bent opgestaan uit de dood. Heere, gedenk daaraan en laat de kracht daarvan doortrekken tot in mijn leven. Uw opstandingskracht, uw overwinningskracht, laat die met kracht doorwerken in mijn dagelijks bestaan. Gemeente, dan brengt gedenken, brengt ons bij die heerlijke naam van God. De God van de trouw, van het verbond, van ja en amen. Heere, ik ben die ik ben. De Immanuel, God met ons. Zo schrijft Paulus: houd in gedachten. Houd in gedachten. Breng dat nou jezelf steeds weer in herinnering. En dan kun je het ook bij God weer in herinnering brengen. En dat brengt ons, gemeente, bij hem. Bij die God die door alles heen de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid. Gedenken, gemeente, dat brengt ons bij die God die verzoening teweeggebracht heeft. Die verlossing heeft teweeggebracht door het kruis. Die de waarde daarvan heeft laten verzilveren bij de Vader die het graf voor hem geopend heeft. Gedenken, gemeente, brengt ons bij die God die in Jezus Christus vergeving biedt. Bij die God die ons kracht geeft van een nieuw leven, het leven van de opstanding in en door de Heer Jezus Christus houdt in gedachten. Want God heeft zijn kind Jezus niet overgegeven om verderving te zien. En dat betekent voor wie in Jezus Christus is, dat je ook geen verderving zult zien, maar door de dood heen zelfs eeuwig leven ontvangen zult. Houd in gedachten. Gemeente, dat is zo wezenlijk voor ons welbevinden als kind van God. Dat heb je echt heel hard nodig. In gedachten houden. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Anders verval je of zo snel in die horizontale lijn van het alledaagse en het kabbelt zo wat voort, maar de opstanding van de Heer Jezus doet eigenlijk geen kracht in je leven. Of je raakt zelfs in de mineur, dat je God niet vinden kan, of dat hij helemaal buiten beeld is in je leven als de zorgen zijn. Als dan de Heer Jezus Christus als de levensvorst niet voor je ogen staat, dan vervlakt de glans van je leven en sta je er juist in dagen van moeite en zorg zo helemaal alleen voor. En wat is het goed, gemeente, om dan te beseffen, ook op een dag als vandaag, dat we juist in het midden van de gemeente aan elkaar gegeven zijn. Hier is het Paulus die gegeven is aan Timotheus, een medebroeder in het geloof en in de strijd. En er zit ook in die woorden, houd in gedachten, dat kun je ook zo vertalen, maak er melding van. Dat is natuurlijk een manier om iets in gedachten te houden, als ik het aan jullie vertel, gemeente. Of als je bij iemand op bezoek gaat die het moeilijk heeft en je vertelt over de opstanding van de Heer Jezus Christus en de betekenis daarvan. Je maakt er melding van. Daarvoor zijn we in het midden van de gemeente ook aan elkaar gegeven. Om er bij elkaar melding van te maken. Dat als je iemand ontmoet die het niet meer ziet zitten, die het moeilijk heeft, dat je de ander er weer aan helpt te denken aan wie Jezus is. Die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Gedenken. Ja, en dan de psalm van Iris. Het gezang, de lofzang van Maria. Toen ik het zag van de week, Iris, ik weet niet waar je zit. Toen dacht ik even, ja, dat is wel een hele moeilijke voor deze dienst. Want de lofzang van Maria, die hoort bij kerst natuurlijk. Dacht ik eerst. En vandaag is Pasen. En ik dacht, wat moeten we nou met de lofzang van Maria met Pasen? En toen ik met de preek bezig was, toen ineens zag ik het. Want, en dan past deze psalm eigenlijk heel prachtig. Het leven van Maria past prachtig bij deze preek. Want misschien weet je het wel, Iris, of andere kinderen ook vanmiddag, dat toen de herders, hè, dat is het kerstverhaal, de herders bij Jozef en Maria in de stal kwamen kijken naar het kindje Jezus, toen is er van alles door de herders verteld. Over die engel die verscheen, over de engelenzang, over de boodschap die ze te horen kregen. En dan staat er iets heel moois. Aan het eind van die kerstvertelling uit Lucas 2. Maar Maria bewaarde al die woorden in haar hart. Nou, jongens en meisjes, Iris, dat betekent precies hetzelfde eigenlijk als wat Paulus hier zegt. Houd in gedachten. Maria bewaarde al die woorden in haar hart. Dat betekent, letterlijk staat er ook zoiets, ze puzzelde daarmee. Ze probeerde al die stukjes van die grote puzzel in elkaar te leggen, zodat ze er wat aan had voor haar geloof van elke dag. Ze onthoudt het, ze bewaart het in haar hart en ze blijft er ook mee bezig aan het puzzelen, ze denkt erover na. En als jij dat ook doet, Iris, en de andere kinderen uit de kerk vanmiddag, ja, dan wil je heel graag zingen zoals Maria dat deed. Zingen tot eer van God, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer. En dat is vreugde voor elke dag, mijn zaligmaker noemen. We zoomen even in gemeente. En gaan we kijken naar de inhoud. Natuurlijk al wat van gezegd tussen de regels door, maar we gaan daar wat dieper naar kijken. Tweede gedachte van de preek, want wat moeten we nou eigenlijk in gedachten houden? Maria bewaarde al die woorden van de herders in haar hart. En wij? Ja, zeg je, de feiten? De grote daden van God? Ja, natuurlijk, dat zeker. De Griekse tekstgemeente doet iets heel moois hier. Die zet niet de feiten voorop, maar die zet de persoon voorop. Houd in gedachten Jezus Christus. Dat is mooi, hè? Houd in gedachten Jezus Christus. Het gaat, gemeente, bij de opstanding natuurlijk om Hem. Natuurlijk gaat het om dat open graf. Natuurlijk gaat het om het lege graf, om die weggerolde steen. Allemaal hele belangrijke feiten. Natuurlijk gaat het om alle weldaden van de Heer Jezus Christus die naar ons toekomen vanuit de opstanding. Maar kijk nou eens naar die vrouwen bij het graf. Zij zijn op zoek naar Jezus Christus. Ook al is Jezus in hun gedachten nog dood en begraven. Maar hun hart gaat uit naar Hem. Het gaat om Hem, om Jezus Christus, want ze hebben Hem zo lief. En daarom gaan ze op weg naar Hem. Ze hebben Hem zo lief om alles wat Hij voor hen gedaan heeft, om alles wat Hij heeft laten zien, wat Hij aan hen heeft gegeven. En dat heeft hen met zoveel liefde aan Hem verbonden, dat zelfs de dood daarin geen scheiding maken kan. Ze hebben Jezus Christus lief. Zelfs in de dood. Want zo beleven ze het op weg naar het graf. Maar ze moeten bij Jezus zijn. Houd in gedachten Jezus Christus. En ja, gemeente, dan is dat er natuurlijk al wel in één adem ook onlosmakelijk aan verbonden. En zo staat het dan ook inderdaad wel in de tekst. Er is geen andere Jezus Christus vandaag te krijgen dan de Jezus Christus die is opgewekt uit de dood. En voor deze vrouwen die gingen zoeken naar hun Jezus is dat een onverwachte, ongedachte toegift geworden. Hadden ze nooit op gerekend. Krijgen ze er zomaar bij. Zij hielden Jezus in gedachten bij de doden. En daarom waren ze zo mismoedig, zo verslagen van hart, zo in die mineurstemming. Maar dat open lege graf brengt daar voor deze vrouwen zo plotseling verandering in. En door hun getuigenis en hun woorden kennen wij samen met Paulus en Timotheus geen andere Jezus meer dan die gekruisigd was, maar die nu is opgewekt. Gemeente, dat is de boodschap waar we in het leven vandaag en morgen en al de dagen van ons leven die de Heer ons geeft mee verder mogen gaan. En die bemoediging precies schrijft Paulus aan die jonge, bedeesde Timotheus. Je zou maar in zijn schoenen staan. We hebben dat van de week even wat proberen te verbeelden, wat dat betekent. Lukt niet helemaal, maar toch. Hè, dan zit je leermeester, waar je tegenop ziet, waar je bewondering voor hebt. Die zit in de gevangenis. En zelf ben je bezig en doe je goed je best om het evangelie aan de man te brengen. En je merkt dat het tegenstand is. Misschien ervaart u dat zelf wel op een andere manier in uw leven. Maakt het nou verschil of je gelooft in de opstanding of niet? Misschien overvalt je die twijfel ook wel eens een keer. Als je gewoon de dingen om je heen bekijkt, en ik denk even aan een bekend verhaal over een Joodse rabbi. En die zat ergens in zijn kamer in een stoel en op een zekere dag komt er een jonge man binnen en rennen zijn kamer in en die zegt: Rabbi, Rabbi, let op! De Messias is teruggekomen. Is gekomen. En die rabbi die staat op en die loopt naar het raam, dus naar buiten te kijken. En precies op dat moment ziet hij een rouwstoet voorbij komen, een begrafenisstoet. En hij loopt naar zijn stoel terug en gaat weer zitten. En hij zegt tegen die jonge man: het kan niet waar zijn. De Messias gekomen en toch is er nog een leed en is er rouw en is er verdriet. Zou het wel waar zijn? Gemeente, misschien herken je iets van die vraag die zich zomaar aan je op kan dringen. Zou het wel waar zijn? Timotheus die wordt tot lijden geroepen. De gemeente, dat kan ik u verzekeren, dat roept vragen op voor het geloof. Dat roept vragen op van die gebeurtenissen en je snapt niet hoe het past bij het geloof in de Heer Jezus. En dat kan ook zijn met donkere dagen in je leven, als er echt rouw en verdriet komt of als er onbegrijpelijke gebeurtenissen plaatsvinden en je snapt er helemaal niks van en je denkt bij jezelf, hoort dat nou bij het leven van een kind van God? En je ziet er niet doorheen. Houd in gedachten Jezus Christus, de opgewekte uit de doden. Gemeente, dat is wat Paulus doet als hij op deze manier een hart onder de riem steekt bij Timotheus. Geloofsverbinding aan de Heer Jezus Christus, dat betekent leven. En dat is en dat blijft hoe dan ook voor elke gelovige het levensperspectief. Door alles van het leven heen gaat je leven aan op het eeuwige leven. En Paulus zegt, als de Heer Jezus Christus nou niet was opgewekt uit de doden, in Korinthe 15, dan pas zou ons leven zinloos zijn. Dan pas was ons geloof leeg, nutteloos. Maar Christus is opgewekt. En daarom, gemeente, preken heeft zin. Luisteren naar de preek heeft ook zin. Geloven heeft zin, want diezelfde kracht waarmee Jezus Christus is opgewekt uit de doden, werkt ook in ons die geloven. Gemeente, wat een magistrale, wat een hemelse kracht. Die kracht die in Jezus werkte om hem op te wekken uit de doden, werkt ook in ons die geloven. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En door die kracht kunnen wij een leven leven. Een nieuw leven voor Hem. Mag je halen bij Hem. Mag je putten uit Hem. Hij heeft zoveel, oneindig aan kracht, aan macht, aan heerschappij, aan overwinningsheerlijkheid om uit te delen. En ik durf vandaag te zeggen, ieder in ons midden die gelooft, die kent die kracht, die opstandingskracht van Jezus Christus. Waarom? Door die kracht ben je wederom geboren. Door die kracht ben je uit de dood gehaald en overgezet in een nieuw en onvergankelijk leven, wedergeboren tot een levend geloof door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, uit de dood, overgegaan in het onvergankelijke leven, gemeente, en dat houdt niet op. En dat houdt niet op. Onvergankelijk leven. Maar het heeft ook betekenis voor ons leven vandaag, hier en nu. Met die moeite en zorg. Met die diepe dalen in onze levensgrafiek. Waarin we soms zo sterk kunnen ervaren wat die rabbi ook zag toen hij uit het raam keek. En wat u ongetwijfeld ook hier in het midden van de gemeente van tijd tot tijd zult horen. Dan is deze ziek en dan is die ziek en dan overkomt die een ongeluk. En dan blaast dat gemeentelid de laatste adem uit. Mensen worden ziek, ook kinderen van God. En ook kinderen van God sterven. Maar wie in Jezus Christus is, gemeente, die leeft. Die leeft. En je mag in de Heere Jezus Christus weten, straks word ik met hem opgewekt. Nee, daar ben ik al. Opgewekt in een nieuw leven. Maar straks, in het onvergankelijke leven, als ik aan de andere kant van het graf mijn ogen opsla, dan is dat in het eeuwige leven, in de eeuwige heerlijkheid, met de Heer Jezus Christus. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En daarom ieder die vandaag, en het is er echt waar, gemeente, die iets ervaart van het lijden van dit leven, van de schaduw van de dood, doet er extra goed aan om te luisteren naar deze opdracht die Paulus in Gods naam aan ons geeft. Houd Jezus Christus in gedachten. De opgewekte uit de doden. Hij is uit het nageslacht van David, voegt Paulus daaraan toe. Die opgewekt is, is uit het nageslacht van David. Gemeente, wat betekent dat? Wie Jezus volgt, gemeente, die volgt de koning. En die volgt een levende koning. En die volgt een almachtige koning. Eentje die sterker is dan de dood. Eentje die sterker is dan de zondemacht. De last van hebt. Koning Jezus heeft de zondemacht overwonnen. Eentje die machtiger en sterker is dan de dood en dan het lijden. Houd in gedachten Jezus Christus. En doe dat nou je leven lang. Juist als je in dit leven soms zo bang kan zijn. Hij is de Christus, de gezalfde van God. Zo lang geleden aan David beloofd. Maar God heeft zijn woord gehouden en hij heeft een nieuwe zoon gezet op de troon van David. Al is dat, gemeente, voor mensen vaak zo onherkenbaar en soms ook zo onbegrijpelijk. Want die koning die draagt een kroon en hij heeft een rietstaf in de hand. En meestal herken je daar niet een echte koning aan. Die heeft een gouden kroon, bezet met diamanten en edelstenen van andere soorten. En als die een staf heeft, dan is dat een gouden staf. Maar geen doornenkroon en geen rietstaf. En je moet ogen krijgen samen met de Emmausgangers om het te zien. Of ik kan beter zeggen dat de Heer Jezus Christus, net zoals bij de Emmausgangers, je ogen daarvoor opent dat de Christus, die gezalfde koning, dat hij lijden moest. Voor jouw zonde. Voor die van mij. Lijden moest en zo zijn heerlijkheid ingaan. Gemeente, je hebt ogen nodig om dat te zien. De koningsgestalte van Christus in deze wereld is die de koning van het kruis. En tegelijk weten wij van het open graf, dan is die koning van het kruis is tegelijk ook de overwinnaar. Zo lang geleden aan David beloofd, maar hij zit op de troon aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En als je dat nou weet, Jezus, mijn koning, is koning in heerlijkheid. Dan dan weegt het lijden van deze tegenwoordige wereld niet op tegen de heerlijkheid die straks aan ons geopenbaard zal worden. En dan mag je ook weten dat het lijden van deze tegenwoordige wereld onze ingang in dat eeuwige koninkrijk van God niet kan belemmeren. De Heer Jezus Christus ging deze weg en hij heeft maximale tegenstand ondervonden. Maar hij is als onoverwinnelijke koning uit deze strijd tevoorschijn gekomen. En daarin neemt hij nou zijn kerk mee door de wereld, door dit leven, door dit lijden heen. Maar wel op weg naar zijn glorieuze heerlijkheid. Wat waren die Emmausgangers vol onbegrip. Maar Jezus neemt ze mee en hij opent hun verstand. En dat is nou precies gemeente wat de Heilige Geest vanmiddag ook bij ons wil doen. Als je deze opdracht vanmiddag krijgt en je neemt die mee naar huis en je neemt die mee je leven in, houd in gedachten. Want we weten het op papier wel, allang. Maar nogmaals, het kan op sommige momenten, en ik bespeur het helaas ook maar al te vaak, en daar sta ik soms zelf ook tussen, dat het zo weinig betekenis heeft. Omdat je er niet aan denkt. Omdat je er daarom ook niet uit leeft. De zorgen overheersen. En je bent het uitzicht kwijt. Daarom wie het in gedachten houdt. En nogmaals, dat is dus een dagelijkse geloofsoefening. In gedachten nemen en houden van de opstanding van Christus uit de doden. En als je dat doet, gemeente, net als bij de Emmausgangers, dan gaat je hart in brand. Dan gaat je hart in brand. Niet om die dode Jezus in het graf. Dat was de liefde die brandde in het hart van de vrouwen nog steeds. Maar dan gaat je hart in brand omdat de Heer Jezus niet in de dood gebleven is, maar tot leven is gewekt door de Vader die zijn overwinning in ontvangst genomen heeft en die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Christus, de koning, die jouw hele leven in zijn koninklijke handen draagt om je door dit leven heen te dragen. Dit leven van moeite en van pijn, van zorgen en verdriet, maar in zijn koninklijke handen en met zijn koninklijke bescherming om je heen, neemt hij je mee op weg naar zijn heerlijkheid. En je zult er komen, want Jezus is koning, die door niets en niemand tegen te houden is. Overeenkomstig mijn evangelie. Gemeente, zeg je dat ook? Mijn evangelie. Omdat je het leerde om je hart aan deze blijde boodschap op te halen. En omdat je die aansporing vanmiddag ook ter harte neemt en je voorneemt om je hart daaraan op te blijven halen. Mijn evangelie, die blijde boodschap van mijn koning. Paulus heeft die zelf door het geloof toegeëigend. Hij deelt er persoonlijk in. Hij weet wat het betekent. En nou zegt hij, overeenkomstig mijn evangelie. Zeg je dat mee met Paulus? Zeg je dat mee met Paulus? En dan bedoel ik niet vanmiddag dat je net als Paulus een Paulusbekering zou moeten hebben. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar omdat die levende, opgewekte koning Jezus de machten van de zonde en het kwaad in jouw leven overwonnen heeft. Door Jezus Christus, door zijn werk, door zijn verdiensten en daarom wat van hem was, is van jou geworden mijn evangelie. Timotheus die kan het ook anders zeggen, in zijn eerste brief doet hij dat, dan zegt hij, het evangelie dat mij is toebetrouwd. Toebetrouwd om het voor mezelf te koesteren. Maar ik heb het ook in handen gegeven, zegt Paulus, om het uit te delen, om het door te geven. Want er zijn zoveel mensen die dit evangelie nodig hebben. Sterker nog, niemand hier. En in heel Rotterdam kan dit evangelie missen. Mijn evangelie, nee, daar zegt Paulus niet mee. Ik heb het zelf bedacht, maar ik heb het in handen gekregen. Om er zelf van te leven, om er straks ook zelf mee te kunnen sterven. Maar ook om het door te geven. Dit evangelie van de heerlijkheid van de opgestane Heer Jezus Christus. Een gemeente, neem het nou vanmiddag aan. Er is niets anders. Er is niets anders. Waar je je leven en je hoop en je toekomst op bouwen kunt, dan op dit evangelie van hem die gekruisigd was, die dood geweest is, maar die is opgewekt en tot een eeuwigheid leeft en regeert koning in eeuwigheid. En gemeente, dit evangelie vraagt er dan ook om dat we het gaan delen. Dat je doorgeeft. Het is mij toebetrouwd. Gemeente, het wordt u vanmiddag ook toevertrouwd, in handen gegeven. En je mag er zelf van leven, maar ook om het dan door te geven. Aan ieder die je ontmoet, op je levensweg gebracht wordt door de Heere, die het nou nog niet kent. Misschien nog nooit van gehoord heeft. Of misschien heel dichtbij die broeder of zuster in het midden van de gemeente die in de put zit en die het weer vergeten is. Die er niet uit leven kan op dat moment. Om die te helpen en het hem te herinneren. Het weer in gedachten te brengen. Om te bemoedigen, om te vertroosten, om te versterken in de genade van God in Jezus Christus. Om aan te sporen. Dan mogen we vanmiddag elkaar ook doen om aan te sporen. Net zoals Paulus Timotheus aanspoorde om die weg van het lijden in deze wereld niet te ontzien. Maar om door te gaan om als christen in deze wereld te leven. Gemeente, dan kan het niet van mezelf. Maar als je Jezus Christus in gedachten houdt, als die opgewekte koning in eeuwigheid, dan kan het wel. Om te volharden in de taak die je als christenen van God op de schouders gelegd hebt gekregen. Houd in gedachten. Mijn evangelie. Van mijn levenskoning. Van mijn levensvorst. Of om met Maria te zeggen van mijn zaligmaker. Van mijn koning. In eeuwigheid. Amen. Dan zingen we met elkaar, gemeente, die lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt, de lofzang van Maria, het eerste vers. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Heer Jezus Christus, wat heeft u ons een schitterende gedachtenis nagelaten. En niet als een kostbaar stuk voor in een museum, maar om daar nou werkelijk over na te denken. Om daar weer stil te staan. Om het tot ons door te laten dringen. Dat u, Heere Jezus Christus, bent opgewekt uit de doden. U die koning bent uit het huis van David. U die leeft en regeert in alle eeuwigheid. En we loven en prijzen uw heerlijke naam. Dat u uzelf zo aan ons bekend maakt. En dat u deze gedachtenis en de oproep daartoe om te gedenken aan ons meegeeft om daarmee ons leven door te gaan. En dan kan het ook. Heer, we staan na Pasen niet met lege handen. Al is het graf leeg, maar juist dat geeft ons toch alles in handen. Van uw genade. Van uw koninklijke macht en heerschappij. En daarom kunnen we echt met deze dagen zingen. Ik vrees niet. Want hij is opgestaan. Heer, we danken u voor deze heerlijke paasboodschap. Maar laat het niet bij Pasen blijven. Een boodschap zijn die met ons meegaat. Dag op dag. En dat we die oefening ook werkelijk als een oefening zullen zien. Voor ons geestelijk leven. En voor ons geestelijk welbevinden. In gedachten houden. Jezus Christus. Heer, gaat u zo met ons mee. Deze eerste paasdag uit. Op weg naar morgen, als er opnieuw dienst is, heren, wilt u dan ook samenbrengen in de gemeente. Mag het een heerlijke dienst zijn, ook als het een belijdenisdienst is. Mag het zichtbaar zijn en ook voor de jongeren die belijdenis doen, om dat ook mee te nemen. Niet dat belijden van het eenmalige moment, maar ook als een voornemen om in dat belijden door te gaan. En dat vraagt toch om voortdurend herinneren. Heren, ga met deze jongeren en misschien ook ouderen mee. Zegen hen in hun jawoord. En mag het voor de hele gemeente een heerlijke dag zijn, een heerlijke dienst. Ook als een aanzet om onze eigen belijdenis, als we zover kwamen, op te halen. De belijdenis van u, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, u die alles hebt volbracht en alles teweeg brengt wat wij als mensen in dit leven nodig hebben om straks de eeuwige heerlijkheid binnen te kunnen gaan. Heere, zegen ons en maak uw naam in ons leven heerlijk. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen uit een koningspsalm over David, psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e vers van psalm 89. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.